Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben David Geens en vandaag heb ik twee fantastische gasten voor jullie hier. Hassan Al-Hilou, ondernemer, Brusselaar, om het zo ook te zeggen, met zijn bedrijf Age Consultancy. En aan de andere kant van de tafel hebben we Rudy de Kerpel, ook ondernemer, veelvuldig ondernemer inmiddels, kan ik wel zeggen. Ex-Eurotuin en nu onder andere Balls & Glory, om er maar eentje te noemen. Welkom, heren.
Hallo.
Dank u.
Dag, David.
Als eerste vraag voor vandaag aan jullie beiden als ondernemer. Van waar die liefde voor het ondernemerschap?
U heeft meer ervaring, Rudy. Ja.
Ja, maar je doet het met ongelooflijk veel passie. In ieder geval dank je, David, voor de uitnodiging om te beginnen. En zeker met mijn goede vriend Hassan. Heel leuk dat we vandaag eens samen de tafel mogen delen. Ik denk dat de rode draad, waarom doen we dingen graag? Ik denk het leuke van ondernemen, ik heb ooit eens gezegd in een interview, dat is karakterieel. Want je moet daar wel wat ruggengraat voor hebben, je moet uithoudingsvermogen hebben, je moet eens tegen tegenslagen kunnen verwerken, je moet focus op je horizon kunnen houden. En het is ontzettend leuk om een idee te concretiseren. En als jong ondernemer is dat met veel vallen en opstaan. En dat vind ik nu persoonlijk leuk om het te combineren, om samen te werken met jonge mensen, want zij hebben nog de drive, de droom en de passie. En na 30 jaar ondernemerschap weet je in ieder geval, zeg ik altijd tegen die jonge kerels dan van, we gaan ervoor gaan. Ik denk dat ik weet wat dat niet werkt. En dus alles wat ik nog niet ervaren heb dat niet werkt, gaan we toch eens proberen of op een andere manier doen. Maar ik denk, het is eigenlijk een beetje een goesting doen. Een idee hebben, daar heel sterk in geloven en eigenlijk iedereen overtuigen dat het kan werken en ervoor gaan. En dat vraagt veel energie. Dat is een beetje mijn verklaring. Ik vind het heel moeilijk om te verklaren eigenlijk, maar dat is een beetje wat mij drijft. Het is eigenlijk iets, een droom, iets wat je heel leuk vindt, dat je graag zou waarmaken, klein of groot, en daar helemaal voor gaan op je manier met de middelen die je ter beschikking hebt.
En bij jou, Hassan, is het bij jou iets meer grijpbaar?
Ja, nee, ik bedoel, wat Rudy zegt klopt volledig hierin. Voor mij het aangename aan het ondernemerschap is vooral omdat het een oneindige ladder is. Wat wil zeggen, je kan blijven klimmen en hoger klimmen en nog meer klimmen. En soms kan je vallen van de ladder, maar je kan dan terug erop gaan, hè, op de ladder gaan en leren van wat de fouten zijn. En de reden waarom ik dat juist aangenaam vind, is omdat we in een onderwijssysteem zitten, of waar ik dan in zat, dat niet een ladder was, maar een limbo was. Hè? Namelijk, ze keken niet echt meer naar mijn talent. Nee, ze verlaagden mijn talent. En ik moest me juist cleanen, hè, in de onderwijs. Terwijl ik zei, ik heb meer dan wat hier de school wilt aanbieden. En dat was dan de ondernemerschap, hè? Het ladder en blijven klimmen. En dat vind ik het aangename.
En want jij was reeds als tiener actief als ondernemer. Dat is een heel uitzonderlijke combinatie, want dan moet je nog naar school gaan. En je hebt dat dus gecombineerd met ondernemer zijn en met je eigen bedrijf te leiden. Ik ben daar enorm nieuwsgierig naar. Vertel daar eens wat meer over.
Ja, eigenlijk wat ik wel altijd zeg is, het is geen uniek verhaal. Van mij, hè. Er zijn andere ondernemers, maar dan in hun gebied. Hè. Een voetballer, ik herinner nog, ik zat in Atelier Anderlecht. Hè. Dat is de school waar Fans & Company en zo allemaal afgestudeerd zijn. Die moesten eigenlijk meer lessen missen dan mij, hè, omdat ze moesten trainen enzovoort. Dus ieder is wel ondernemer op zijn manier, elk jonge persoon. Ik had het geluk dat ik minder lessen kon bijwonen om te focussen op het bedrijf. Maar het is heel aangenaam waarom op die leeftijd om te ondernemen is, omdat ik eigenlijk weinig zorgen had. Hè? Ik moest geen personen onderhouden. Ik moest mezelf ook niet onderhouden. Hè? Dat deden mijn ouders. Het enige wat ik moest doen is gewoon plezier beleven en dan liefst met centjes te verdienen, waardoor ik mezelf wel kon onderhouden op den duur. Maar het is geen mirakelverhaal of zoiets. Als je kijkt vanuit andere landen, in de context van andere landen, is het denk ik een tiener juist de normale leeftijd om iets te ondernemen, omdat het moment is waar ze beseffen van, we moeten een stap voorwaarts zetten vooral.
En de school liet dat perfect toe, daar was men heel flexibel.
Ja, ik had eigenlijk het grootste geluk met een schooldirecteur die het toeliet. Hè. Dat was Erik van den Bergen en dat was eigenlijk een schooldirecteur die sinds dag 1 zei, Hassan, ik ga er alles aan doen echt alles aan doen om ervoor te zorgen dat jouw talent zo groot mogelijk en zo optimaal mogelijk benut kan worden. En dus eigenlijk heeft het te maken met die één individu binnen de school die het heeft gezorgd dat ik het kon worden. Want legaal was er geen structuur. Er was wel de sportersmandaat. De sportersmandaat is namelijk vanuit de overheid gefinancierd. Namelijk dat sporters die eigenlijk een talent hadden, konden dan het school bijwonen. Maar die misten heel veel lessen. En dat was dan legaal mogelijk. Afwezig zijn, dat was legaal mogelijk. Maar die kregen dan ook het financiën. Het school kreeg het financiën om bijlessen te geven. En dus wat mijn schooldirecteur zei is van, Hassan is een sporter in zijn brein. Als ondernemer. En ze hebben dat niet geaccepteerd. En dus die zei Hassan, hun accepteert het niet omdat ze het nog niet begrijpen, maar wij gaan er alles aan. Dus het is die één individu die het eigenlijk mogelijk heeft gemaakt voor mij. Ja.
Vinden jullie dan dat de overheid dringend iets zou moeten doen om dat meer structureel mogelijk te maken op die leeftijd?
Ik stel voor dat ze die directeur van Hassan minister van Onderwijs maken. Ik denk dat we heel veel vooruitgang gaan kennen dan in ondernemerschap en in algemeen welzijn van mensen, want uiteindelijk komt het erop neer dat je gewoon moet doen waar je goed in voelt en wat je graag doet. En bij de ene is dat inderdaad voetballen en bij de andere is dat iets ondernemen. En voor nog een andere is dat in de derde wereld leuke dingen gaan doen of mensen helpen. Maar ik denk inderdaad dat, ondanks alle inspanningen, dat er toch wel een kloof is tussen ondernemerschap en onderwijs. Er zijn initiatieven als ondernemers in de klas. Ik denk, er zijn ook de mini-ondernemingen in het Vlaams onderwijs in ieder geval, waar jongeren en mijn mini-onderneming de eerste ervaringen kunnen opdoen, met mijn eigen initiatief nemen en mijn producten verkopen. Maar ik denk eigenlijk dat er wezenlijk een groot tekort is nog tussen... er zou een uitwisseling moeten zijn. Onderwijzers zouden veel meer moeten naar in het bedrijfsleven komen en zeker technische vakken zouden moeten gaan mee 1 of 2 dagen per maand naar het bedrijf gaan om te zien wat gebeurt daar, welke evoluties zijn daar. En omgekeerd denk ik, zou het niet fout zijn dat ondernemers zich ook wat meer ondernemen en hun ervaring gaan delen in de klassen. Niet alleen uw verhaal gaan vertellen, maar ook van een marketingplan, een financieel plan. En dat hoeft geen rocket science te zijn, maar de basics. Ik ben soms echt nog verbaasd over het gebrek aan primaire kennis. Zelfs die na 18 jaar zijn en afstuderen, dat ik denk van, dan mag ik er toch wel van uitgaan. Dat je het verschil tussen plus en min weet en dat je een kostprijsberekening kunt doen. Dat is al je inkomsten en al je uitgaven optellen en aftrekken en de som... Weet je of je goed bezig bent? Zelfs, ik merk bij de stagiairs die wij vroeger hadden, en ik wil niet veralgemenen, maar er waren er echt soms bij die secretariaat talen deden, die 16 jaar waren en die echt, als je zei, stuurt dan een keer op, die echt niet wisten op welke hoek van een envelop dat je een adres moest schrijven en een postzegel kleven. Ik heb dat echt meegemaakt, dus dan denk ik, ons onderwijs krijgt toch wel heel veel middelen. Ik zeg, ik wil niet veralgemenen, want ik kan ook... uitstekende leerkrachten die super geëngageerd zijn en die dan inderdaad soms door hun directeur wat worden getemperd en zeggen, ja, je moet dat allemaal niet doen, want dat zit niet in het pakket. Maar ik denk dat er toch inderdaad wel meer verbinding moet komen tussen onderwijs, dat we daar allemaal beter van worden. Onderwijs en ondernemers, en ze hoeven niet allemaal ondernemer te zijn, maar dat weten ze minstens wat er in een onderneming wordt verwacht. Want je merkt bij en gelukkig, en dat is het geluk van jobstudenten, van vakantiejobs, komen jongeren nu toch wel op die manier in aanmerking met bedrijfsleven, leren ze bepaalde disciplines, leren ze bepaalde procedures. Dus ik denk dat is een geluk dat bestaat om de overgang tussen naar school gaan en naar bedrijfsleven. Maar eigenlijk zou dat nog meer gestructureerd moeten gebeuren.
Ja, nee, ik ben eigenlijk volledig echt akkoord. Ik ga dat vaker zeggen.
Ja, dus anders waren we
geen vrienden, denk ik. Hè? Nee, met Rudy, eigenlijk wat het mankement is vandaag de dag in onze, laten we zeggen nu, de Belgisch onderwijs en het algemeen, maar ook denk Europees, is dat we een beetje toch meer de Amerikaans model moeten hebben. Hè? In het Amerikaans model is niet het ondernemerschap centraal, laten we zeggen, maar talent centraal. Wat wil zeggen, je moet een sterk basiskennis krijgen, hè? Want geloof mij, men in Amerika hebben ze een sterk basis van kennis en het A-plus is centraal bij hen en dat is belangrijk. Maar wat je merkt in die onderwijs daar, is dat eigenlijk meerdere talentenclubjes bestaat. Hè? Namelijk het clubje leadership, het clubje basketbal, het clubje toneel enzovoort. En wie geeft eigenlijk deze activiteiten? Dat zijn eigenlijk de leerkrachten zelf die hun passie hebben, die een bepaald passie hebben in een activiteit en het delen met hun leerlingen. Wat we vandaag hier zien, en dan binnen het Nederlandstalige onderwijs, is leerkrachten die zo gepassioneerd zijn. Natuurlijk er zijn leerkrachten die enkel kennis willen delen en dat is perfect in orde. Hè? Maar er zijn ook leerkrachten, en ik had zo'n leerkracht Engels. Hè? Een jong dame die eigenlijk het eerste dag les kwam geven en opeens met zo'n Brits accent sprak. Hè? En wij keken naar elkaar, de leerlingen, hè? Dat is in Anderlecht, en we zeiden van, is dat een Britse vrouw? Of zoiets. Hè? En zij lachte, ja nee, ik ben gepassioneerd met het Brits cultuur. Ze las Britse romannen, ze keek Britse films, ze kende de hele geschiedenis van de UK enzovoort. En dus haar passie zat in het Britse. Maar wegens het administratieve, wegens eigenlijk het vastketenen van wat zij enkel als les mag geven, kon ze niets met haar eigen passie doen. Ze kon het niet delen met haar leerling. En ze was een jong leerkracht die dan eigenlijk ook besloot van, ik ga dit niet meer fulltime doen, omdat ik mij verveel. En vele leerkrachten beginnen zich te vervelen, en vooral jonge leerkrachten, omdat ze meer willen dan lesgeven. Ze willen hun passie kunnen delen. En ik geloof heel sterk, we hebben misschien 1 BTW-nummers in België, 1 miljoen BTW-nummers in België, maar we hebben denk ik echt wel 11 miljoen ondernemers in België. Hè? Want elk individu, hè, en ik denk Rudy bevestigt, is wel een ondernemer. Maar we moeten dat gewoon terug wakker schudden bij de Belgen. De Vlamen en de Vlamen.
Wel, ik zou daar willen op aansluiten. Ik denk, ik ben het volledig eens met Hassan. Ik had toevallig een paar weken geleden iets getweet over het onderwijs en ik kreeg out of the blue van iemand die ik niet kende, een mailtje die zei, ja, je gaat er nog allemaal gemakkelijk over onderwijs en wat leerkrachten moeten doen en de vele vakantiedagen. En hij vertelde mij wat zijn echtgenote, die onderwijsres is, dat hij eigenlijk 40% van de tijd na het onderwijs gewoon bezig is met, door de nieuwe wetgeving in de scholen, dat ze eigenlijk verdrinkt in de administratie. En hij vertelde mij, en ik wist dat niet, want ik ben er ook niet echt mee bezig, maar bedoel, ik schrok daar wel van, dat in haar klas 35 of 30 leerlingen, dat per leerling een statusrapport van het niveau, en als ze bepaalde examens doen, moeten ze individueel kijken of toetsen doen, of die wel die toets aan kan, zo niet dat die dan moet bijgestuurd worden. Allee, ik dacht van, vroeger zaten we allemaal samen in de klas en de slimste trok de minder slimme mee, maar er was een veel sterkere verbondenheid. Nu wordt het allemaal geïndividualiseerd en komt het allemaal terecht bij de leerkracht, waardoor dat die zei van, allee, mijn vrouw is daar met veel passie aan begonnen, maar zij komt eigenlijk niet toe om extra lesvoorbereidingen te doen, wat dat ze graag eigenlijk zou willen brengen, gewoon omdat ze verzuipt in de administratie. En dus ik denk misschien, want ondernemen is meer dan onderwijs, maar het is wel een belangrijke hefboom. Denk ik, mocht men daar eens gaan de ambitie aan om de administratie de helft te verminderen en echt eens te gaan kijken van wat is hier nu echt effectief belangrijk en nuttig en zinvol. Want het is dikwijls een uitzondering, dingen ontstaan door één uitzondering en die uitzondering wordt dan veralgemeend en dan ontstaat er een nieuwe uitzondering die terug veralgemeende regels vragen. Laten we eens terug naar de essentie gaan en naar de grote groep die daar ook ons op focussen. En degene, de toppers, je hebt een toplaag en een onderlaag, maak daar dan niet specifiek voor, maar ja, veralgemeent dat niet en bezwaart daar niet gans je systeem mee. Want dat belemmert natuurlijk ook de mensen om te gaan, om te ondernemen en om vooruitgang te creëren.
Ik raad jullie zeker eens aan om naar een van de vorige podcasts te luisteren met als titel Zeg eens voort tegen uw onderwijskoepel en uw directie. Want dat gaat daar volledig over hoe leerkrachten terug de macht in de klas moeten grijpen. Maar even terug naar het ondernemerschap. Hassan, jij zei daar straks ook van het is een oneindige ladder waar je kan opklimmen, waar je dus ook kan afvallen. Dus dat betekent ja nu eenmaal bij ondernemen hoort ook het falen. Mm-hmm. En spijtig genoeg, toch wel hier in Europa eigenlijk, wordt falen meestal een etiket dat op je blijft kleven. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Van hoe moet een falende ondernemer in het leven staan? Gewoon terug de draad oppikken?
Maar ik denk, we hebben allemaal leren fietsen. We hebben dat toch ook niet gedaan zonder knieën die open lagen. En we fietsen nog altijd en beter en beter. En ik denk, dat is ook mijn ondernemen zo. Ik heb zelf 1 of 2 keer een initiatief genomen dat niet gelukt is. En ik had toen op dat moment het geluk dat ik het mij kon permitteren dat het niet lukte. Als dat natuurlijk je eerste projecten zijn mislukt, kan dat veel meer impact hebben op je verder leven en uw initiatief nemen. Maar ik denk, dat hoort erbij. Ik participeer in een aantal bedrijven waar twee van mijn participaties... Eentje heeft echt hele zware stormen doorstaan en heeft iedere keer met de hakken over sloot het overleefd en heeft nu een heel mooi bedrijf gemaakt en er heel veel van geleerd. Ik ben eigenlijk blij dat hij dat meegemaakt heeft, want dat was een van de dingen, de redenen dat ik in hem investeerde, omdat ik zei, je hebt eigenlijk al alles gedaan wat ik dacht dat je niet moest doen, maar je hebt het nu geprobeerd, je weet dat het niet werkt, dus dat hoofdstuk is al voorbij en nu gaan we ons focussen op groei en op ontwikkeling en dat lukt zeer goed. En een ander bedrijf waar ik ingestapt ben, is een jonge kerel, super getalenteerd, maar gewoon heel veel talent in het beklimmen van de ladder, maar geen rekening houden dat als je ladders beklimt, dat je ook moet kijken dat er geen bruine zeep op is. En dat heeft hij genegeerd. Dus daardoor is hij van zijn ladder gevallen, maar op zich is het een zeer talentvolle klimmer. Dus hij weet nu dat hij de volgende keer eerst moet kijken waar dat de sporen van bruine zeep zijn, om de beeldspraak te vervolledigen van Hassan. En ik ben zeker dat we samen een supermooi bedrijf gaan bouwen. Dus dat hoort erbij. Ik denk, je moet heel veel, iedere ondernemer die heel eerlijk is, zal moeten toegeven dat hij ofwel door een goede mentor van veel miserie is bespaard, ofwel een paar jaar zwarte sneeuw heeft gezien door te proberen, te mislukken. En als je kleine stapjes zet, als je maar in een plas stapt, kun je niet diep vallen. Als je natuurlijk probeert over een ravijn te springen en je kunt niet ver genoeg springen, kun je diep vallen. Dus dan een beetje vanaf hoe groot dat je risico is dat je van in het begin neemt, maar dat hoort erbij. En we moeten dat ook niet... we moeten daar leren mee omgaan en mensen moeten daar ook niet verlegen om zijn. Wie dat eerlijk is, faalt. En het is niet alleen in ondernemen. Dat is in je eerste job, bij je eerste liefje. Dat hoort bij het leven. Dat is niet eigen aan ondernemerschap.
Nee, akkoord. Ja.
Goed, dus heel makkelijk om dat dan af te ronden. Nu, Hassan, jij bent vooral tegenwoordig bezig met diversiteit. Wat ik me dan afvraag is van, hoe maak je daar nu eigenlijk een product of een dienst van?
Ja eigenlijk heel eenvoudig. Eenvoudig voor wie het beheert. Wat ik eigenlijk vooral doe, is ik begeleid bedrijven om het inclusiviteit te benaderen. Wat wil dat zeggen? Namelijk, ik heb hier een klantenbestand, namelijk mijn klanten. Maar ik besef dat ik mogelijk nieuwe producten nodig heb om meer klanten te kunnen bereiken, meer inclusieve klanten te kunnen bereiken. Oftewel, ik heb al een bestaand product, maar ik weet niet hoe ik tot die klant kan geraken. Welke soort marketingkanalen ik moet volgen enzovoort. En dus eigenlijk, dat is wat ik doe. Ik begeleid eigenlijk bedrijven die in het onwetendheid zitten van diversiteit en inclusiviteit. En ik begeleid ze doorheen die proces. En vaak zijn dat vandaag, en ik zeg spijtig genoeg, zijn dat grote bedrijven die daarin kunnen investeren. Zoals ze ook, en u weet dat beter dan mij, denk ik, zoals zij ook vroeger een van de eerste waren die konden investeren in een digitale transformatie. Zijn dat nu ook vaak de enige of de eerste die kunnen investeren in de diversiteitstransformatie. En dus ook op de boot kunnen klimmen. Maar wat we nu zien is vooral de KMO's die daarmee vastzitten. Zoals ze ook met de digitale transformatie zaten. Van, ze weten niet hoe hun diversiteit moeten bereiken. Ze kunnen dat ook niet veroorloven of dure onderzoeken verrichten enzovoort. En ik had dus een toespraak in Unizo voor hun leden. En wanneer je zag dat eigenlijk gigantisch, en ik was zelfs eigenlijk verbaasd daarvan, maar gigantisch veel Vlaamse KMO's zaten daar voor mij, die achteraf allemaal naar me toe kwamen van, Hassan, het is onze droom om de diversiteit te kunnen bereiken als klanten, als werknemers. Want we zien ze zijn in onze wijk, ze zijn onze buren en we weten er zit potentieel in hun. Hè? Maar wat nu? En eigenlijk, ik beantwoord de wat nu voor hun. Dat is mijn werk.
Dan gaat het veel verder dan gewoon een leuk etiketje. Ja, kijk eens naar ons, we zijn bezig met diversiteit. Van, jij zorgt ervoor dat het effectief ook werkt.
Ja, ik noem het een transformatie. Hè. Het is geen window dressing. Hè. Ik had zelfs in het begin van mijn carrière geweigerd dat klanten eigenlijk het eerste jaar over mij spraken. hè, dus over het aannemen van een diversiteitsstrateeg, oftewel dat ze spraken over de projecten in het media. Dus het eerste jaar weigerde ik dat de klanten dat doen, met de reden ik wou zien dat ze het intern echt hanteerden. Maar je ziet dat nu meer en meer dat ze het ook beseffen dat het noodzakelijk is. Hè? En dat ze minder met het reclame bezig zijn of met het greenwashing een beetje. Mm-hmm. Hè? Maar ik noem dat de diversity washing om het te promoten. Ja. Maar ik doe vooral meer dan dat. Ja.
Ja, ik denk we hebben veel Hassans nog nodig. Maar alles begint met 1. En 1+1=2+1 is veel. Maar ik denk dat inderdaad de kracht van Hassan is. En ik kijk al uit naar zijn boek volgende week. Ik denk dat zijn kracht is. Je hebt mensen. Er wordt heel veel over diversiteit gesproken en veel theorieën verkondigd. Maar ik denk dat juist zijn kracht is dat hij meehelpt naar de implementatie. En ik denk dat inderdaad de volgende stap is, en daar moeten we maar eens bij een koffie over nadenken, hoe dat je een concept kunt creëren dat eenvoudig en toegankelijk is op KMO-niveau. Want ik heb zelf ook een KMO gehad met 70 mensen. We hebben altijd gekeken naar talent, nooit naar kleur. Wij waren kleurloos in de keuzes. Wij keken gewoon, wat kan iemand en tot wat is die bereid om mee in het DNA, kunnen we die besmetten met ons DNA, wat we van service, kwaliteit, en dat vind ik wel sterk aan Hassan. En laat ons een kat een kat noemen. Hij is een allochtoon, een Vlaamse, is in ieder geval een allochtone afkomst. Maar wat ik heel sterk vind aan hem is dat hij heel sterk opkomt tegen discriminatie. En ik denk, dat moeten we niet aan, dat moeten we allemaal doen. Maar dat hij ook aan degene vanuit met een multiculturele achtergrond durft zeggen, je moet je inderdaad niet laten discrimineren, dat is fout en dat kan ook niet. Maar je moet nu ook niet in de mat gaan hangen of aan de klaagmuur gaan staan. Neem die verantwoordelijkheid, gedraag u, zet u in, ga vooruit, ga in discussie. En dat vind ik heel mooi aan zijn verhaal, dat hij ook de rechten en plichtenkant durft belichamen. En ik denk dat spreekt zowel ondernemingen aan, omdat ze zich daar natuurlijk in herkennen. En ik denk anderzijds spreekt het ook talentvolle jongeren aan, omdat die eigenlijk iemand die kansen wil grijpen, beseft ook wel dat het geven en nemen is. En ik denk dat hij daar een hele mooie brug, maar we hebben ze nog, hè, Siam doet dat ook. Ze zijn, er is een nieuwe generatie, jonge generatie, die echt een beetje de brug wil zijn tussen niet alleen leeftijdsgroepen, maar ook bepaalde groepen met een bepaalde afkomst. En er is ook niks mis mee. Ik heb er ook geen oordeel over. Maar die zitten gewoon in een aantal cilinders en zij doorbreken die cilinders. En dat vind ik wel heel erg knap. Dat hebben we ook heel hard nodig. Niet alleen de samenleving, maar ook het bedrijfsleven. We hebben dat talent echt nodig. En we hebben mensen als Hassan nodig die eigenlijk ons leren ook omgaan van hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we voor die mensen aantrekkelijk zijn? Hoe kunnen we die meenemen in ons verhaal? Dus ik denk dat dit, zeker met War on Talent, dat we mensen en initiatieven zoals Hassan doet, dat we dat gewoon heel hard nodig hebben.
Hassan, je zei ooit in een interview dat werknemers op zich zich niet verzetten tegen diversiteit, tenzij het hen wordt opgelegd, want dan groeit er verzet.
Ja.
Heb je dat dan al vaak meegemaakt?
Ja, nee, vaak is een groot, een sterk term, laten we zeggen. Hè? Dus ik heb het niet vaak meegemaakt, maar wat ik eigenlijk wel zie, kijk, diversiteit is een macro-verhaal. Hè? Het is op een macro-niveau te bestuderen. Hè? Ik ben geen socioloog, dus ik ga dat niet op macro-niveau bestuderen. Hè? Dat is de diversiteit. Maar ook al die termen zoals discriminatie, racisme enzovoort, dat is eigenlijk allemaal macro. Hè? En ik kan eigenlijk, en in mijn boek verwoord ik dat, kan ik zeggen van oké, ik ga telkens blijven praten over de macro, of ik ga me focussen op de micro. Hè? En wat is de micro? Namelijk een bedrijf. Hè? Als ik een 9-to-5 job heb, hè, dat is dan eigenlijk een bedrijf mijn tweede huis. Wat wil dat zeggen? Dat die bedrijf, indien die eigenlijk de inclusiviteit wilt benaderen, dat je eigenlijk als divers persoon, maar als gewoon hele werknemersvloer, gewoon een heel leuk bedrijf, een heel leuk micro bedrijf hebt, waarin je kan werken. En dus wat ik zeg is dat diversiteit moet je niet komen opleggen. Wat wil zeggen, dus de management moet niet zeggen, oké, de komende jaar moeten we dit en dit doen. Hè? Wat het bedrijf wel moet doen, is strategieën creëren. Zeg, oké, de komende jaar willen we samen met jullie, samen met de vloer, de werkvloer, een soort empowerment verhaal creëren. Leren begrijpen wat diversiteit inhoudt. Waarom leren begrijpen? Met de reden omdat die werknemers, hè, die zitten nu in het werkvloer, maar wanneer ze eenmaal buiten zijn, lezen ze de media, hè? Horen ze de politiek, hè? Zien ze wat er allemaal gebeurt. Dus die horen eigenlijk over diversiteit heel veel, maar ze begrijpen begrijpen niet precies wat het inhoudt. En dus op microniveau is het de taak van de bedrijf eigenlijk om te zeggen, oké, we gaan nu samen een verhaal creëren. En dat is wat ik noem de kids approach. Hè? Namelijk, de kinderen, en ik heb de onderzoek gedaan, zijn eigenlijk degene groep die het minst eigenlijk met het kloof, het diversiteitskloof zitten. Hè? Ik noem dat de culturele kloof. Hè? Die zitten met het minst. Waarom? Ze hebben 5 eigenschappen, waaronder ze zijn eerlijk met elkaar. Hè? Ze zijn nieuwsgierig naar elkaar. Ze gaan samen avonturen aan. Ze gaan een collaboratie vormen om te kijken wie is welk talent op welke vloer. En dan het laatste is, ze gaan de avontuur aangaan. Hè? Ze gaan richting hun doel. Hè? Dat zijn wat de kinderen doen. Ze kijken niet naar de culturen van elkaar, maar ze kijken hoe ze het samen kunnen doen. En dat probeer ik eigenlijk binnen de bedrijven te doen. Van laten we meer van kinderen leren. Laten we gewoon de diversiteit echt als kind benaderen.
Je durft de dingen ook wel bij naam noemen en daar bewonder ik je in. Ik heb hier een tweet van jou en ik citeer hem even van, je zal hem al wel herkennen. Brussel, ik hou van jou, jouw jongeren en ouderen. Maar de kinderen die tijdens een liefdevolle nacht ervan uitgaan dat het een jihad is, morgen gerust een paar dagen gratis vrijwilligerswerk doen bij de hardwerkende rest. Ja, dat moet toch reacties uitgelokt hebben?
Ja, reactie. Ik denk dat alle Vlamingen van me hielden toen, na deze tweet. Nee, heel veel media-aandacht, hè, maar ik heb gewoon 1 interview gegeven daarover. Eigenlijk, kijk, weet je dat streng zijn ook een vorm van liefde is? Mm-hmm. Hè? En daar heb ik altijd in geloofd. Hè? Ik kan hier altijd empathie en excuses blijven vinden voor iedereen en nog wat. Of ik kan streng zijn met doel, vanuit het interne liefde, dat ik wil dat we gewoon samen groeien. Hè? Degene die op straat dingen kapot maken, je kan alle factoren benoemen wat het nog maar is. En die zijn er, de factoren zijn er wel. Hè? Maar voor mij kan ik daar empathie aan geven. En hupplekker, die gaat misschien een nachtje goed slapen en zeggen, ah, Hassan heeft mij gesteund in het feit dat ik hier rebels was. Maar de volgende dag doet hij hetzelfde. Is hij nog steeds in die armoede? Is hij nog steeds in die cultuur, laten we zeggen, in de slachtoffercultuur? Wat ik zeg is, ja, nee, we moeten dit aanvechten. We moeten zeggen, stop daarmee. Vind je eigen weg, creëer eigen keuzes. Hè? En dus dat is trend zijn met intentie van liefde. En het interessante hierin is, hè, en daarom zeg ik dat alle Vlamingen toen van me hielden, is dat heel veel diverse jongeren mij privéberichten toen sturen van eindelijk iemand van ons die spreekt. Eindelijk iemand die van ons opkomt en zegt dat. En dus heel veel diverse jongeren vinden zich ook gewoon van, dit moet stoppen allemaal. En dat vind ik, we moeten minder, ja, laten we zeggen, knuffelen en meer gewoon, ja, die actie voeren en zeggen van, wat niet mag, mag gewoon niet. En wat mag, mag. Hè? En laten we het samen naar boven gaan klimmen. Ja.
Het wordt dus tijd dat er nog rolmodellen zoals jij opstaan.
Maar er zijn er veel, hè? Rudy heeft het opgezond. En de rolmodellen moeten niet allemaal cultureel divers zijn. Hè? Ik bedoel, Rudy, hè, die heeft ook al een paar van onze jongeren ontmoet, hè, uit Brussel. En die heeft hun geïnspireerd. Hè? En die is dan ook voor hun een rolmodel kunnen worden. En dus, ik denk, we zijn allemaal wel rolmodel op een of andere manier. Maar het is aan ons, zoals Rudy in het begin van deze podcast heeft gezegd, aan ons, de ondernemers, aan ons, de maatschappij, om ook te delen. Hè? Ons verhaal te delen, ons liefde delen, ons tijd vooral delen met iedereen. Dat wel, ja.
Je creëert ook heel veel kansen, want je hebt mee de organisatie A Seat at the Table opgericht. Ja. Dus je geeft niet enkel commentaar wanneer het misgaat, maar je zorgt ook echt wel voor mogelijkheden. Waar zorgt A Seat for the Table eigenlijk voor?
A Seat at the Table is heel eenvoudig. Wat wij doen is netwerkloze jongeren. Hè? Vroeger werd de term kansarme jongeren gebruikt. Hè? Ik ben daar een beetje tegen, die term. Hè? Want ik zeg, iedereen heeft eigenlijk evenveel kansen, hè? Maar de snelheid naar de kans is bij de ene sneller en bij de andere trager. Hè? Wat betekent, de ene kan veel sneller tot een kans geraken die er bestaat dan een ander. Hè? Dus de snelheid is eigenlijk de issue. En hoe kunnen we bij de jongeren die trager kansen grijpen, het versnellen? Hè? En dat is eigenlijk door hun een netwerk te delen. Hè? Ik als Hassan, Youssef Kobo ook. Het snelheid waarmee wij zijn gegroeid is wegens het netwerk die we konden opbouwen. En dus wat wij nu zeggen is, het zijn netwerkloze jongeren. Hè, jongeren zonder netwerk, die we een netwerk aanbieden. Hè, die het vanuit thuis niet hebben, die het vanuit hun familie niet hebben, vanuit hun omgeving niet hebben. Wij bieden hun een netwerk aan. En dan zorgen we ervoor dat de jongeren dan via meerdere trajecten een job kunnen krijgen. krijgen, een stage, een studentenjob of zelf ondernemers worden, dus een BTW-nummer aanschaffen. En dat is de hoofdintentie van onze project. Ja.
Toen ik die site bezocht, dan ben ik ook eens gaan kijken naar die pagina waar de ambassadeurs op staan.
Ja.
En misschien ben ik nu heel hard als ik het zeg, maar wat mij daar opviel is dat daar eigenlijk weinig witte, blanke mensen opstaan.
Ja, klopt.
Ja? Is dat iets waarvan dat je zegt, van daar moeten we dringend aan werken? Of zit daar een bepaald stramien achter?
Ja. Jawel. Natuurlijk, kijk, de jongeren die we de doelgroep die we bereiken, zijn jongeren die netwerkloos zijn. Qua percentueel is het de blank en de gekleurde, hè? Dat is eigenlijk die groep. Hè? Dus het heeft niks met culturele achtergrond te maken. Maar kijk, dat is het probleem. We zien altijd de problemen en niet de oplossingen. Hè? Als je kijkt naar alle ronde tafels die we hebben, hè? Alle CEO's, alle ministers enzovoort, ja, dat is de meest blanke groep die wij benaderen. We hebben eigenlijk tot nu bijna geen culturele leiders kunnen betrekken. En dus is dat de compensatie. Dat is eigenlijk met de reden gedaan. Wat wij hebben gedaan is, wij weten dat onze Belgische economie, onze Belgische politiek vooral blanke mensen zijn. En dat is normaal. Hè? Zij maken ook tijd voor ons. En dus eigenlijk ter compensatie van de CEO willen wij een ambassadeur die een totaal ander creëert. En die brengen we samen rond een tafel. En dus is het, als je die twee groepen bijeenbrengt en als je de foto's van de twee groepen bijeenbrengt, eigenlijk een zeer Belgische, Vlaamse foto.
Heren ondernemers, zijn jullie bezig met poenscheppen? Want dat is toch ook zo'n typisch beeld dat de mensen hebben over ondernemers. Dikke auto, ja, wat foefelen met de btw-bonnetjes.
Ja.
En lekker veel poenscheppen.
En lekker eten.
En lekker eten.
Ja, allemaal. Ja, daarvoor doen we het eigenlijk. Ik moet eerlijk zeggen, dat gaat nu misschien raar klinken, maar ik zeg altijd daarover. Ik meen dat oprecht. Ik heb nooit gewerkt voor het geld, maar ik heb het af en toe goed verdiend. Maar eigenlijk interesseert me dat niet. Ik wil, als ik op mijn sterfbed lig, en ik hoop dat ik dat heel bewust kan, hè, dat ik niet plots wegval, maar ik wil kunnen met een glimlach sterven. En die glimlach moet eigenlijk het symbool zijn van alle leuke dingen die ik gedaan heb. Dat was in al mijn ondernemerschap, in alles wat ik nu aan het doen ben rond recycling van plastic, proberen zoveel mogelijk plastic uit de wereld te helpen. En eigenlijk en uiteraard heb je soms middelen nodig om je doel te bereiken. En als je het heel goed doet, krijg je meer middelen dan je nodig hebt om je doel eigenlijk te blijven waarmaken. Maar op zich vind ik daar niks mis mee. Omdat je ook vaak daar buitensporig veel inzet voor doet en soms ook heel veel risico voor neemt. En dat is nu eenmaal de aard van het beestje, denk ik. Hoe beter de jager, hoe gevaarlijker wild dat hij gaat jagen. Iemand die risicoloos is, zal op een konijn en een fazant jagen, om het in beeldspraak uit te drukken. En als je echt een hele gespierde, snelle, vlotte jager bent, zul je het misschien eens aandurven om een leeuw te gaan doden. Met het risico, als het mislukt, dat je nooit meer terugkomt, maar als het lukt, dat je wel met een mooi leeuwenvel kunt rondlopen, terwijl die zich beperkt tot konijnen met een konijnenvel gaan rondlopen. En je zult van allebei, hopelijk hebben ze allebei de voldoening, maar die met een konijnenvel dan rondloopt, mag niet jaloers zijn dat die andere het risico heeft genomen voor achter een leeuw aan te gaan. Je moet ook met elkaar gunnen. Dus je moet ook je beperkingen kennen en ik denk, je moet ook gelukkig zijn met wat je hebt. Maar als ik denk, ik wil sterven met het idee dat ik heel veel leuke dingen heb gedaan en niet met het laatste stand van mijn bankrekening. Want die zal zeer snel verdwijnen. Ik bedoel, als ik sterf, is die de nacht nadien weg en is die verdeeld. Maar als ik geprobeerd heb een steen te verleggen en op een of andere manier iets bij te dragen of te veranderen dat werkelijk effect heeft op de samenleving, dat zal blijven doorstromen, ook als ik er niet meer ben. En ik geef eerlijk toe, ik denk, in het begin van het ondernemerschap hadden voor uw passie en wilde dat uitdrukken in centen en in schaal en in grootte. Maar ik ben nu op een niveau gekomen, ik ben ook wat ouder, ik ben 57, dat ik eigenlijk de komende 15 jaar wil ik ontzettend leuke dingen doen. Ik wil daar ook nog iets aan verdienen, maar ze moeten vooral impact hebben. Ze moeten maatschappelijke impact hebben, ten goede van iets. En dat is mijn drive, maar andere mensen zullen... Ik ken ondernemers die dromen van... die werken voor een grote boot en hun eigen vliegtuig. En ik gun hen dat. Ik heb daar ook geen oordeel over. Als hen dat gelukkig maakt, ik zou zeggen... daar werken ook mensen in de industrie die boten maken, die vliegtuigen maken. Dus hoe meer geld dan die spenderen, dat moet allemaal geserviced worden. En daar verdienen dan weer. En daar werken ook weer andere mensen voor. Dus ik zou zeggen, elk moet dat maar doen naar zijn eigen inzicht en vermogen.
Hoe zit dat bij jou, Hassan?
Ja, nee, ik vind het eigenlijk heel mooi, want hier, dat is eigenlijk een generatieloze thema. Hè? Wanneer je hoort dan naar Rudy en mij, hè, verschillende generaties, hè, maar toch met hetzelfde beeld. Hè, een heel mooi vergelijking die je eigenlijk net hebt gemaakt, die ik zal overnemen. Maar in mijn boek, Ik ben Hassan, ondernemer van mijn eigen leven, is er een thema, delen maakt rijk. En ik zie alle wiskundigen, waaronder ik, hè, ook een wiskundige, die zeggen, ja nee, als je geld deelt, word je niet rijker. Hè? Maar nee, je wordt wel rijker eigenlijk met het liefde die je terugkrijgt, bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk hoe ik omga met de centen die ik heb. Hè? En Rudy ook, hè, ik ken de projecten waarmee hij bezig is. Is van, oké, je krijgt, hè, en je kan het enkel aan jezelf uitgeven. En dat is oké, en ik ga niet jaloers zijn of ik ga jou niet misgunnen. Hè? Doe maar wat je wilt. Maar ik vind het heel schoon wanneer ondernemers die dan echt wel geld krijgen, dat ze het ook gaan delen. Hè? En dan delen niet enkel met de overheid vanuit de belastingen, want dat doen we ook wel heel veel, geloof mij. Hè? Maar dat is ook gewoon delen met het maatschappij enzovoort. En zo bekijk ik het aanwezig die ik heb. In feite, het eerste centjes die ik had verdiend op mijn 16 jaar, kon ik mij een nieuwe bed aanschaffen, omdat ik toen nog op grond sliep. Wat ik toen heb gedaan is, ik zei, ik ga jongeren uitnodigen in mijn bureau en ik ga een gratis voetbalclub creëren voor kwetsbare jongeren eigenlijk, om 60 kwetsbare jongeren wekelijks 2 keer te laten trainen voor gratis. Hun kleren was gratis enzovoort. Dus op mijn 16 jaar als ondernemer, al mijn centen heb ik geïnvesteerd in het teruggeven. En dat maakte mij rijker. Hè? Het maakte mij rijker omdat ik liefde teruggeef. Ik kreeg een ervaring terug. Ik was een ondernemer in het maatschappelijke. Maar ik vind mensen die heel gemakkelijk het... laten we meer positief zijn naar elkaar. En laten we gewoon meer schoonheid wensen aan elkaar. En dat is al mooi. Hè, als we dat, en mensen die alleen maar negativiteit wensen aan elkaar. Och, harme, waarmee zijn ze bezig in de avond? Ja.
Hassan, je hebt het nu al een paar keer vermeld, maar ik wil het toch ook nog eens heel duidelijk zeggen. Je hebt een boek geschreven.
Ja. Oh ja? Misschien. Ja.
Maar hey, het gaat naar Make-A-Wish, Alt Oprenste.
Super. Dat is mooi. Dat is zeker de moeite om te vermelden. Maar dus de titel van je boek is Ik ben Hassan, ondernemer van mijn eigen leven. Ik moet zeggen, van voornamelijk die subtitel spreekt me aan. Van, waarom heb je dat gekozen als subtitel?
Heel eenvoudig. Doorheen het boek die je zal lezen, zal je merken dat eigenlijk elk individu het ondernemer van zijn eigen leven is. Hè? En er was eigenlijk één heel... in een serie, The Guardian, toen ik kind was, keek ik daarnaar. Dat gaat over een jonge zoon van een rijke advocaat. En die zoontje is ook een advocaat, hè? Maar hij maakte problemen. En om het kort te houden, had hij een gesprek met een kind die een weeskind is geworden. Hè? En die moest hem eigenlijk gaan verdedigen. En op den duur was die kind eigenlijk alles kapot aan het maken. Hè? Waarom? Omdat hij zijn verdriet omzette in het rebelse, in het breken van zaken. En dan kwam die jonge advocaat naar hem, hè, die zelf eigenlijk ook heel rebels is, en die ging bij hem zitten en die zei, je weet, je kan nu huilen en tranen zetten en alles breken, maar niemand gaat eigenlijk medelijden met jou hebben op deze rol. Het is aan jou om de ondernemer van je eigen leven te zijn. En gewoon, ja, dat zei hij toen niet letterlijk, hè, maar het is aan jou om eigenlijk het hef in je eigen handen te nemen en gewoon iets te creëren. Hè? Omdat je moet niet wachten op de medelijden van de mensen. En dat is eigenlijk het leidraad van mijn boek, dat ik gewoon de ondernemer van mijn eigen leven ben. Hè? Ik bepaal welke stappen ik wil zetten, maar ik bepaal ook welk leven ik wil leven. En dat is het vrijheid die mijn ouders mij hebben gegund door te vluchten van een land waar de keuzes beperkt was. Hè? Zij waren als jonge personen in een dictatuurlandschap en ze zijn daar gevlucht naar een land waar ze onbeperkt keuzes konden maken. Hè? En waar zeiden, Hassan, jij kan gewoon eigenlijk de ondernemer van je eigen leven worden en zoveel mogelijk keuzes maken. Hè? En dus dat is eigenlijk de leidraad doorheen het boek en waarom ik zeg ondernemer van mijn eigen leven. Ik bepaald zelf. Maar ook daarbij nog gezegd, en daarom die ik ben Hassan, elk individu heeft een andere vingerafdruk. Hè? En dat is het reden waarom ze het vandaag in de ID-kaarten willen steken. Hè? Maar dat is een ander thema. Maar wel elk individu is een unieke vingerafdruk. En dus mijn verhaal is niet het verhaal van duizenden en honderden duizenden. En dus mag ik ook niet als excuus, hè, of een excuus allochtoon naar voren worden geschoven, ter vergelijking van degene wie het minder doen enzovoort. Nee, wat ik zeg is, ik ben gewoon Hassan. En ik ben een aparte vingerafdruk. En er zijn andere verhalen en andere vingerafdrukken rond mij. En dus dat is ja, een beetje het verhaal van de titel. Ja.
Rudy, je kent Hassan al een tijdje. Ja. Ik weet niet of je het boek al gelezen hebt.
Nee, ik zit vol ongeduld te wachten tot... ik wil het ook niet bestellen. Ik wil gewoon naar de voorstelling gaan en dan ga ik er... een tiental meenemen om ook uit te delen aan vrienden. Dus ik kijk recht naar uit om dinsdag... het is misschien niet goed om in een podcast een datum te vermelden, maar los daarvan, het wordt binnenkort voorgesteld. En ik ga dit dezelfde avond nog aan beginnen. En ik ga het aan heel veel vrienden sturen, want ik ken Hassan inderdaad al een paar jaar.
En wat is dan de voornaamste reden dat je op voorhand al zegt van... dat gaat zeker een boek zijn dat je moet lezen.
Als je die hoort praten, hoeft je er toch geen toelichting meer bij. Dat is iemand die... dat is een oude ziel in een jong lijf met een geweldige kijk op het leven. En hij zegt het zelf, hij komt uit een regime die ontzettend dankbaar is voor de kansen die hij krijgt. Die ze ook grijpt, die inderdaad niet met niemand de vinger wijst, maar zegt, ik ben architect van mijn eigen leven. En we kennen elkaar al een aantal jaren. En af en toe zien we elkaar ook eens als er een verdwaald schaap op ons pad komt. Gaan we er een beetje op inpraten. Dat zijn soms jongens en meisjes die een enorme ontgoocheling achter de rug hebben van een leerkracht die aan die steunt. Of wat voor verhalen ook allemaal, maar dat doet er nu eigenlijk niet toe. Maar goed, ik denk, het is deze generatie die we echt moeten omarmen en aanmoedigen. En ik wil dat symbolisch doen door voor één keer dat ik iets kan doen voor hem, is door wat boeken af te nemen en zijn verhaal ook te verspreiden. Ik doe het niet alleen uiteraard uit veel sympathie, maar ik wil ook dat veel meer mensen nog zijn verhaal horen. Want ik denk, dat is de toekomst voor Vlaanderen. Ik bedoel, wij moeten, Vlamingen zouden moeten beseffen dat daar een fortuin voor het rapen ligt aan talenten van mensen die mee voor welvaart kunnen zorgen. Dus we moeten echt die oogkleppen moeten eraf. En ik ben heel kritisch voor een aantal allochtone jongen die foute dingen doen. Maar het zijn ook witte jongens, om het nu heel in kleuren uit te drukken, die foute dingen doen. Dus en het een wordt misschien ietsje meer geaccentueerd, maar we moeten gewoon proberen de positieve verhalen ook boven water te krijgen en te houden. En dat doet Hassan. En ik ben ontzettend trots op onze vriendschap. Ik ben super fier
ook
op hem.
Ook wederkerig, Rudy. Ja, dat is mooi woorden.
Ja, ik ben heel blij en we gaan nog heel veel leuke dingen samen doen.
Heren, ik ben heel blij dat ik jullie vandaag beter heb leren kennen. Dat was een fantastische ervaring en ik ben er zeker van dat onze luisteraars daar ook van zullen genieten. Ik wens jullie dan ook allemaal nog een fijn moment toe om even te reflecteren over wat hier gezegd is in onze podcast. Ik zou ook aanraden om naar de boekhandel te spurten en het boek Ik ben Hassan, ondernemer van mijn eigen leven, aan te schaffen en daar nog meer in te weten te komen over deze fantastische jonge man. En ik hoop jullie de volgende keer terug te mogen begroeten in onze volgende episode van Doorbraak Radio. Tot dan! Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.